Welkom in de Zondagavondkerk. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie hadden misschien, net als ik, gehoopt dat het in de kerk iets koeler zou zijn dan buiten. Maar volgens mij is dat niet het geval. Hoe dan ook, de temperatuur begint langzaam een beetje te zakken. Dus we gaan wat koelere dagen tegemoet. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie de weg naar de kerk hebben gevonden. Vanavond gaat onze eigen predikant Taco voor. En de muziek wordt verzorgd door Job. Fijn dat je er bent, Job, en muziek voor ons gaat maken. Mijn naam is Christine, ik ben vanavond jullie gastvrouw. We gaan het hebben over Rut en Naomi. Over de bitterheid van Naomi, over hoop in het kleine. En Taco gaat ons meenemen in dat verhaal, dus daarover later veel meer. Ik zal nu eerst de kaarsen aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En daarna zingen we ons eerste lied, zoals staat aangegeven in de liturgie, met open armen.
Ook ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten. Warme dag, het zweet staat misschien alweer op je voorhoofd, maar jullie zijn er gewoon. Een Curaçao shirt, we zeiden het al, nou ja, blauw. Hoe dan ook, goed om elkaar te ontmoeten. Ik had vrijdag een trouwdienst in Heerenveen. Toen dacht ik, misschien is het daar nog ietsje koeler, maar dat viel heel erg tegen, zo simpel is het. Maar het grappige was dat iedereen echt heel de dienst zo zat. Dus voel je vrij om het programmaboekje ook als een waaiertje te gebruiken. Dat mag. Jullie zijn er en daar ben ik blij mee, ondanks de warmte. verhaal van Rut. Nou ja, daar gaan we straks meer over horen met elkaar. Nu stel ik voor dat we een moment stil zijn. Een moment van persoonlijk gebed. Ook nu gaan we niet verder voordat we ook met elkaar uitspreken dat onze hulp, onze verwachting van God is. We belijden Hem als de creatieve schepper. We geloven dat Hij dwars door alles heen trouw blijft en deze wereld met alles wat daar gebeurt niet loslaat. Mag jullie groeten in Zijn naam met deze woorden: genade en vrede van God de Vader. Door Jezus, zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Neem plaats. Een overleg met Job. We hebben een beetje de liturgie samengesteld. Fijn dat je speelt en zingt. Multitalent ben je. Geluid, zingen, piano spelen. Volgende keer... Fijn dat je er bent en we gaan... Een lied zingen, een moderne lied vanuit opwekking, de goedheid van God.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor mensen die later dit samen zijn zullen beluisteren. Dank u wel dat we mogen zingen, mogen zoeken naar die goedheid van u. Uw trouw door alles heen. We verlangen daarnaar. We belijden ons geloof. Hebben misschien vooral heel veel vragen. En ergens loopt dat misschien ook weer allemaal door elkaar heen. Maar hier zijn we. Op deze plek. En we bidden. We bidden om uw nabijheid. We verlangen naar uw goedheid, uw kracht, uw vrede, uw troost. Wees zelf in ons midden aanwezig door uw Heilige Geest. Raak ons aan, breng ons in beweging en help ons om ook anderen weer tot zegen te kunnen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Christine gaat met ons het eerste hoofdstuk uit het Bijbelboek Rut lezen.
We gaan dus uit de Bijbel lezen. Uit het boek van Rut, het eerste hoofdstuk. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Naomi zag dat Rut vast besloten was om met haar mee terug te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: "Dat is toch Naomi?" Maar ze zei tegen hen: "Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?" Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Tot zover.
We gaan Psalm 91 zingen in de versie van Sela. Misschien iets minder bekend, maar Job neemt ons mee en ik ken hem ook. Dus ik zal ook uit volle borst zingen. En we zingen Psalm 91.
Thank you.
Ik moet jullie zeggen dat dit lied bij mij persoonlijk altijd weer de herinnering met zich meebrengt aan een periode dat onze jongste dochter ernstig ziek was. Zij speelde piano. En gelukkig gaat het heel goed met haar, maar dit was het lied wat ze in die fase met regelmaat speelde. En als het dan weer klinkt, dan ben ik ook weer even terug in dat moment en dankbaar hoe goed het nu met haar gaat. Maar ook bijzonder dat je dan ook realiseert dat je steeds weer bij God terecht kunt. Ook in alle zorg en alle vragen. Het verhaal van Rut. We zijn met een kleinere groep. Dat is het voordeel dat ik dan jullie er iets meer kan bij betrekken. In de zin dat ik nu gewoon heel even de vraag kan stellen. Je hebt meegelezen met Christine, eerste hoofdstuk, Bijbelboek Rut. Wat sprong eruit? Waar bleven je gedachten hangen? Wat viel je op? Welke vraag heb je? Wat vond je mooi? Een beetje in die range. Reageer even als je dat wilt. In alle kortheid, overigens. Dan geven we elkaar ook een beetje ruimte. En dan kan ik daarna nog eens kijken waar ik zelf nog misschien iets meer over zou kunnen zeggen. Wat viel je op toen Christine dit las? De trouw van Rut, dat ze bij Naomi blijft, ondanks alles en ondanks ook dat Naomi zegt, niet doen.
Ze zegt van, ik ben leeg teruggekomen en heb je zo'n schoondochter. Dus dat klopt dan niet. Dus totaal verbitterd en dan dat ze er toch bij blijft.
Ja, ja. Mooi. Andere gedachten. Conchita, en dan?
Ik heb het verhaal zo vaak gehoord en er is zo vaak een overdenking over geweest dat ik altijd wel zo hoor. Maar vanavond pas denk ik me door dat de beide, papa en moeder, dat ze toch twee keer hun echte moeder zo zeggen geschreven hebben. En dat vind ik goed. Ik dacht van nou, die papa is meteen teruggegaan. Maar ze hebben beide gehouden.
Ja, ja. Orpa, die was er ook stuk van. En uiteindelijk gaat ze terug, maar niet van, oh, nee. Ja. Ja. Jij wilde ook iets zeggen.
Ja, de standvastigheid viel me op. In het zinnetje, alleen de dood zal mij van u scheiden.
Dat Rut zegt, alleen de dood. En ja. Iemand anders. De eerste en dan de Christine.
Dat de mannen wel snel doodgaan.
Het sterke geslacht en het zwakke geslacht. Maar hier gaat het andersom. Nee, ja. Dit roept weer. Ja. Christine zegt, het is eigenlijk best wonderlijk, raar, dat Rut de beslissing neemt om met haar schoonmoeder mee te gaan. Alsof dat heel normaal zou zijn. Ja. Iemand anders? Lieflijk. En de naam Mara betekent dus bitter. Ja. Lieflijke. Naomi is een hele mooie naam, lieflijk. En Mara, wat zij dan zelf zegt, ja, daar klinkt haar. Klinkt haar. Nou, bitterheid indoor.
Maar daar kan ik er wel zo iets meer over vertellen. Nog iemand anders? Oké, ik neem jullie mee in een paar opmerkingen. Het viel mij, dat heb je wel eens, hè? Dan valt iets je opeens op. Het viel mij dus voor het eerst op dat dit verhaal begint met, nou ja, de beschrijving van een Joods gezin, hongersnood. En dat er dan staat, een man trok daarom met zijn vrouw en twee zonen weg. En wat een teleurstelling moet dat dan ook geweest zijn voor het dorp zelf. Weer iemand die weggaat. Dan zitten we al in Bethlehem in de ellende. En Elimelech gaat ook weg. Weet je dat gevoel? En dat kun je in de kerk ook wel eens hebben. Dat je dan denkt, ah, nee hè. Dan gaat die persoon ook weg. Om welke reden dan ook. Een beetje dat, je wilt graag iedereen bij elkaar houden. Ja, dat gebeurt niet. Zo is het leven ook niet. Ik realiseer me ook, en dat had ik 10, 20 jaar geleden waarschijnlijk niet gezegd of niet gerealiseerd. Vluchtelingen zijn van alle tijden. Ook nu zien we meer vluchtelingen dan ooit. Tragedisch. Maar in die tijd zien we ook mensen op de vlucht gaan. Een hongersnood, geen toekomst meer, honger. Ja, dan ga je met je gezin op pad. Heel begrijpelijk. Elimelech en Naomi en hun twee kinderen. En dan notabene naar Moab. Als je een beetje thuis bent in de Bijbel, het eerste deel van de Bijbel, dan weet je dat Moab een hele negatieve klank heeft. Maar ja, op zoek naar eten en op zoek naar bestaanszekerheid voor je gezin, ja, dan ga je. Dan vlug je weg. We begonnen deze dienst met een lied dat geschreven is, ook met het oog op vluchtelingen. Kom als je honger hebt of dorst, welkom thuis. Hoeveel vluchtelingen zijn er ook niet vandaag de dag? Maar goed, dan wordt het, en dan ga ik er met hele grote stappen doorheen, allereerst ook een verhaal van bitterheid. Het verhaal van Naomi. De vader, Elimelech, overlijdt. De twee zonen overlijden. En dan blijft Naomi alleen over. Gelukkig zijn er twee schoondochters, allebei dus zeer betrokken. Maar goed, Naomi maakt na een aantal jaren de keuze om weer terug te gaan. Maar wat laat ze veel achter in Moab? Drie graven. Hartverscheurend. En het maakt haar tot een bittere vrouw. Als ze dan terugkomt in Israël, dan horen we haar zeggen, en ik citeer die Bijbeltekst nog even, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Zo bestempelt Naomi haar leven, zo beleeft ze haar geloof. Bitterheid. Met alle reden. Maar het brengt twee blokkades met zich mee. De eerste blokkade is richting God zelf. Naomi heeft er geen enkele moeite mee om over God te praten, maar ze geeft God min of meer, nou ja, rechtstreeks de schuld van alles wat gebeurd is. Voor het drama in haar leven. God is verantwoordelijk. Daarmee raak ik een heel ingewikkeld thema. En we lossen dat nu meestal op door God helemaal los te koppelen van alles wat gebeurt in deze wereld. Maar ik betwijfel of dat vol te houden is in het licht van de Bijbel. Daar ontmoet ik vooral mensen die met God worstelen. En hem aanspreken op alles wat gebeurt. Een hartstochtelijk verlangen naar Gods ingrijpen. Maar ook een intense worsteling. En misschien vooral goed om te zeggen, wat is en blijft dat ingewikkeld. Ik durf het wel aan om te zeggen dat Naomi uiteindelijk een verwrongen beeld van God heeft gekregen. Haar bitterheid is dan een soort gebalde vuist naar de hemel. En dat brengt per definitie krampachtigheid met zich mee. Bitterheid kan ook blokkeren. Niet alleen naar God, maar ook naar anderen. Naomi is zo in de band geraakt van haar ellende, dat ze eigenlijk geen oog meer heeft voor de mensen om haar heen. Orpa en Rut. En later ook Rut alleen. Bij haar terugkomst in Israël zegt ze van alles. En ze zegt niets over haar schoondochter. Die wonderlijk genoeg, tegen alle verwachting in, bij haar gebleven is. Niets. En juist Rut was voor haar een geschenk uit de hemel. Soms, misschien is dat wat je dan kunt zeggen, soms kun je zo vastzitten in je verdriet, dat je nauwelijks of niet oog hebt voor de mensen om je heen. Bitterheid kan ook eenzaam maken. Hoe kun je daar dan een weg in vinden? Ik denk dat het belangrijk is om het beeld van God scherp te houden. Juist als het over het lijden gaat, is er veel, heel veel dat we niet begrijpen. Te veel vragen. We lopen tegen grenzen aan. Ik weet wel dat we God niet neer moeten zetten als de auteur van het kwaad, de veroorzaker. Dat is wat Naomi deed. En in het eerste deel van de Bijbel ligt het misschien nog wel complexer, gebeurt dat misschien sneller. Maar de manier waarop Naomi dit onder woorden brengt, merk je dat ze eigenlijk daarin nog veel verder gaat. En God op die manier de schuld geeft. Hoe dan wel? Ik weet het niet. Ik weet wel dat we in de Bijbel ontdekken dat we onze nood mogen uitschreeuwen. Dat we met God mogen worstelen. Dat we tegelijkertijd worden uitgenodigd om ons leven open te stellen voor Gods nabijheid, Gods kracht, Gods aanwezigheid. En dat loopt door elkaar heen. En ik zie dat gebeuren. Ik houd mijn vragen. En ik houd eraan vast. Ik zie het ook gebeuren in de ervaringen van mensen. Worstelen en vertrouwen. God laat me niet los. Andere manier om je bitterheid te overwinnen. Kijk bewust om je heen en wees blij en dankbaar met de mensen die er voor jou willen zijn. Realiseer je dat ze er moeite voor doen. Open je ogen voor hun vriendelijkheid. Doorzettingsvermogen, hun aanwezigheid. Wie is als Rut voor jou? Naomi vergat haar naam te noemen, bleef steken in haar eigen verdriet. Trap alsjeblieft niet in die valkuil, maar wees blij met de mensen om je heen. Waardeer ze, spreek het uit, bedank ze. De kans is zelfs groot, maar dat klinkt wel heel pragmatisch, dat mensen ook vaker terug zullen komen. Maar dat bedoel ik niet als trucje. Ik zie het simpelweg gebeuren in de praktijk van alle dag. En draai het ook andersom. Voor wie kun jij een Rut zijn? Ik blijf bij je. Ondanks alles wat gebeurt. Soms moet je dan wel tegen een stootje kunnen. Je moet wat bitterheid kunnen accepteren. En goed, dan Rut. Het mooie in dit verhaal, en dat geldt voor het hele Bijbelboek, dat het eigenlijk heel alledaags is. Een jonge vrouw in de zoektocht, relaties, hoe gaat het verder, wat gebeurt er, onzekerheid, op de vlucht zijn. En dwars daardoorheen is dit een heel hoopvol verhaal. Er gebeurt iets. Ook in de bitterheid, ook in de zorg. Rut. En hoe wonderlijk, en ik heb er ook geen strakke verklaring voor. Haar, en dat is de quote waar jij op wees. Haar uitspraak is natuurlijk zo bijzonder. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven. En daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En andersom mag de Heer met mij doen wat hij wil. Hoe bijzonder. Ik geef je daarin 3 doordenkers mee voor deze week. Die had ik voorbereid. Allereerst deze. De wetten van de logica tellen nu even niet. Rut kiest voor de bittere Naomi en daarmee ook nog eens voor een omgeving die haar als tweede rang zal zien. Als ze straks terug is in Israël, die Moabitische, die buitenlander, dat... Maar met een zekere koppigheid gaat ze het avontuur aan en blijkbaar is er een diepe liefde in het spel. En liefde zegt, ik laat je niet los. En dat is een andere insteek, voeg ik er ook gelijk nog even aan toe, dan ik kies voor mezelf. En ik kies alleen voor mijn eigen gevoel. Zoals je vandaag de dag steeds vaker voorbij hoort komen. Liefde is in de Bijbel anders van karakter, tegendraads. Liefde verlangt ernaar dat de ander tot bloei zal komen. Misschien is dat wel het antwoord. Niet de logica, maar de liefde. Tweede doordenker. Rut maakte ook een ferme keuze voor de God van Israël. Natuurlijk had ze daar iets van meegekregen. Haar man, schoonfamilie. Maar je hebt al horen zeggen, ook de negatieve kant van het verhaal. De uitstraling van Naomi. Maar ze spreekt die keuze heel bewust uit. Haar geloof in de God van Israël. Sterker nog, even insight, informatie zou je bijna zeggen. Ze gebruikt de specifieke verbondsnaam van God. Yahweh. Heer, de naam die betekent ik ben erbij. Je zou ook weer kunnen zeggen, even de lijn doorgetrokken naar vandaag de dag. Dat is een hele andere insteek dan rond blijven dwalen in steeds maar weer tal van keuzemogelijkheden. En dan uiteindelijk geen keuze maken. Ik bewonder haar lef, maar ook haar geloofsstatement. En dat gun ik je, ook dat. U bent mijn God. Ik kies ervoor. En als derde, uiteindelijk, om het maar even zo te zeggen, is Rut een van de moeders van Jezus. Nou ja, dat klinkt... Hoe leg je dat nou goed uit? In het voorgeslacht van Jezus is Rut een van de moeders die met nadruk en met naam genoemd wordt. In het tweede deel van de Bijbel wordt Rut benoemd. Het voorgeslacht van Jezus. In Rut gaat God een weg verder. Een nieuw begin. Hoopvol. Maar ook klein. En daarmee weer verrassend. En ergens is dat, denk ik, maar al te vaak de manier waarop God werkt. We verlangen naar spektakel, prachtige verhalen, grote wonderen. Maar al te vaak werkt God door in het kleine. Een jonge vrouw. die een bewuste keuze maakt. Ontdekt wie God is. En daar met toewijding en lef mee verder gaat. En het maakt alles anders. En ik gun je grootschalige, prachtige, spectaculaire momenten. Maar ik gun je vooral de ontdekking dat God dichtbij is. Dat God met je meegaat. Dat je in Gods naam iets voor anderen mag betekenen. Het verschil kunt maken. Liefde kunt delen. Hoop kunt brengen. God werkt op zoveel mooie manieren en schakelt mensen in. Ik moet heel eerlijk opbiechten. Vanavond dacht ik heel even, zo tegen de klok van 7. Er zijn niet zoveel mensen. En nu denk ik, vergeef me. Want deze mensen, stuk voor stuk, zoals jullie hier zijn, we worden hoopvol ingeschakeld in Gods koninkrijk. En stuk voor stuk mogen we iets ontvangen van Gods goedheid. En we mogen dat op de plekken waar we zijn, wonen, werken, studeren, delen met anderen. Dus wat is het een voorrecht dat jullie hier zijn. En dat we straks verder gaan. Leef in het licht van Gods hoop. En deel iets van wat je zelf ontvangen hebt. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets. Amen. We gaan zingen. Job, kom je weer naar voren. Een lied waarin we ook zingen dat we ons niet laten gijzelen door angst, maar dat we vanuit stilte en geloof en vertrouwen verder mogen gaan, omdat God ook door ons heen aan het werk is. We gaan met elkaar bidden, maar voor ons gebed wil ik ook dit bericht met jullie delen. De broer van Jim is overleden. Dit is de kaart. Er staat: na een ingewikkeld leven is rustig overleden onze lieve zoon, broer, zwager en oom. Peter Waning, overleden op 25 juni 2026. Boven de kaart staan deze woorden vanuit de Bijbel: wees niet bang, want ik ben bij je. Jim, we leven met je mee. En we weten ons bij jou, je moeder en bij jullie gezin betrokken. We zullen daarin ook voor jullie bidden. Zullen we samen bidden. En we eindigen ons gebed met het Onze Vader. Heer in de hemel, hier zijn we. Met alles wat gebeurt. En in die woorden, in alles wat gebeurt, klinkt zoveel door, ook in ons eigen leven. En wat kunnen we daarmee worstelen? Ook als het over ons geloof gaat. Dingen die we niet begrijpen. Waar we geen raad mee weten. Soms ook in het groot, bij alles wat gebeurt in deze wereld, waarbij we denken, en waarom dan en hoe dan? En waar bent u? Aardbeving, oorlogsgeweld, honger, zoveel mensen op de vlucht. En tegelijkertijd, in al die vragen, klinkt ook ons gebed. Wees nabij, houd ons vast, ontfermt u zich over deze wereld. En wees ook nabij in ons leven. Bij alles wat gebeurt. Help ons om niet te vervallen in bitterheid. Maar om te zien, om te ervaren wie u bent. En ook om de mensen om ons heen te zien. Die er voor ons willen zijn. En we danken u voor hen. En we danken u voor dit hoopvolle verhaal. Dat in dat spoor van Rut er weer nieuwe dingen gebeuren. Dat u een weg baant in deze wereld. En daarbij mensen inschakelt. Ook mensen zoals wij hier zijn. En zo willen we ook ons leven in uw hand leggen. Ook als een bewuste keuze. Om als hoopbrengers verder te kunnen gaan. En daarom bidden we om de Heilige Geest. We dragen elkaar aan u op. En als die woorden te groot klinken, dan bidden we ook voor elkaar om moed en vertrouwen. Als de grond onder onze voeten weg is, houd ons vast. We bidden voor Jim. In het verlies van zijn broer Peter. We bidden voor zijn moeder. We bidden voor dit gezin. Deze familie. We dragen hen aan u op. Dat ook zij zullen merken. Dat u erbij bent. En dat u vasthoudt. Zelfs dwars door de dood heen. Wees hen nabij. We bidden ook voor Mieke, die geopereerd is. Draag ook haar aan u op. We bidden om uw ontferming voor haar. We bidden voor deze wereld. We bidden voor deze stad. En ook heel persoonlijk, in stilte. mogen we dan woorden geven aan ons gebed. En samen bidden we het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd.
Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven ons de schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos, want van u is de koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen.
Lieve mensen, we gaan ons samen zijn afronden. Kort moment van collecte. Gebruik de QR-code, maar contant kan ook. Christian komt even met de collectezak langs. Laatste lied is een lied van zegen en dat zingen we elkaar ook toe. Mooi om met een zegenbede de nieuwe week weer in te gaan. Ik vertel en misschien ten overvloede, maar goed, heb dan toch nog een paar seconden. Nog 2 weken komen we samen en dan breekt in deze regio echt wel de vakantieperiode aan. En dan is er 4 weken geen zondagavondkerk. Niet ideaal, maar het is ook even wat het is. En ja hoor, ja ja. En op 16 augustus hoop ik er weer te zijn. En jullie allemaal weer te ontmoeten. En ergens... In deze week wordt nog verder, laat ik dat ook nog even melden, de beroepingsprocedure rondom dominee Mirjam Muis afgerond. En dan hopelijk kunnen we er binnenkort ook een beroep brengen. Kijk even naar Christine, die heeft contact met de Protestantse Kerk Amsterdam. En dan eind september neem ik officieel afscheid. En begin oktober zal Mirjam dan starten als de nieuwe dominee in de zondagavondkerk. Mooi. Ik ben zo blij met haar komst. Echt. En dat betekent niet dat ik blij ben dat ik wegga. Begrijp me goed. Maar echt, ik ben blij met haar komst. En ik zei al eens tegen sommigen van jullie, natuurlijk ga ik jullie in dit samen zijn missen. Het is ook goed. Zo is het ook. En echt, ik ben zo blij dat Mirjam de nieuwe dominee zal worden. We boffen daarmee. Nou, dit gaat nu bijna als een afscheid klinken. Dat is helemaal niet de bedoeling. Want ik ben er nog voorlopig. We gaan ons laatste lied zingen. Een zegenbede. Zullen we dat staande doen?
Thank you.
Ik onderstreep die woorden van zegen. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de kracht, de vrede, de hoop van de Heilige Geest is met jullie allemaal. En iedereen zegt, amen.